een cold case rond een moord op een prostituee is een klasse apart. Misschien was het naïef van me, maar het wordt me nu pas duidelijk hoe het leven eruit ziet als straatprostituee. Tot het uiterste gedreven door de drugs. In de greep van dealers en een onophoudelijke stroom mannen die van alles met je willen doen. En dan komt nog het geweld. Het beroven. Het vernederen. En onder die mannen is er ook nog de categorie van de zogenoemde weldoeners. Kwartjesneukers noemt Jan Schoenmaker ze. Jan was in de jaren 90 de wijkagent van de Utrechtse tippelzone. Ik ging met hem terug naar de plek waar Judith destijds haar diensten aanbood. Hij vertelt daar over deze weldoeners die de vrouwen hielpen, een slaapplek boden, soms in auto's of caravans. Maar gratis was die hulp niet. Ook van Judith Niari weten we dat ze contact had met zulke mannen. Mannen die prostituees claimden als hun bezit. Op 1 december 1993 stapte Judith in de trein naar Utrecht. Waar ging ze heen? Wie sneed haar keel door en liet haar 5 dagen later, op 6 december 1993, achter tussen de kale bomen, verstopt onder bladeren, bij de verlaten visplek bij Dronten? Mijn naam is Martin de Wit. Ik ben als woordvoerder gekoppeld aan het Cold Case Team Midden-Nederland. Deze podcastserie draait om de moord op Judith Niari. Maar ik merk steeds meer, dit verhaal gaat ook over al die andere prostituees. Vele tientallen waren het er, die in de jaren 80 en 90 zijn vermoord. We vertellen het verhaal van Judith in de hoop dat er nieuwe tips binnenkomen, zodat we haar zaak alsnog kunnen oplossen. Jij kunt ook helpen door mee te denken en tips te geven. Heb je tips over mogelijke verdachten? Weet je met wie Judith in haar laatste jaren contact had? Heb je informatie over mannen die levensgevaarlijk waren voor de vrouwen langs de verschillende tippelzones in Nederland? Of mannen die slaapplekken aanboden aan prostituees in Amsterdam of Utrecht met de nodige bijbedoelingen? Laat het ons dan weten. Tippen kan via 0800 60 70 of anoniem via 0800 7000. Ook op politie.nl kan je tips achterlaten. Je kunt ons ook helpen om het verhaal van Judith verder te vertellen. Heb je Judith gekend? Op welke manier dan ook, help ons dan mee en meld je. De redactie van deze podcast kan je bereiken per mail via podcast@politie.nl.
En dit is de huiskamer op de...
Oh ja.
Achter het Centraal Station, zal ik maar zeggen.
Waar het eigenlijk over ging.
De Ruiterkade, ja.
We zijn terug bij zuster Bernadette. De non woont in het oosten van het land in een complex voor ouderen. Maar jarenlang runnen ze in Amsterdam een huiskamerproject voor prostituees. Als ik haar spreek in haar appartement, een stapel fotoboeken op tafel, merk ik dat ze met warmte terugdenkt aan die jaren in het Mirjamhuis, aan de Ruiterkade in Amsterdam.
En dan konden ze een beker vla krijgen, of een kop soep, of wat hadden we nog meer. En daar moesten ze dan 50 centen voor betalen. Dus ja, dat was eigenlijk ook niks. En als we ertessoep hadden, of bruine bonensoep, of bloemkoolsoep, of noem maar op. Nou ja, dat werd gevreten, zei hij altijd. Ja, ja.
Naast eten en drinken kregen de vrouwen in het Mirjamhuis ook warmte en gezelligheid. Het huiskamerproject was vaak het enige thuis dat ze nog hadden. En dus werden ook de feestdagen samen gevierd.
Voor Sinterklaasavond kregen ze altijd pakjes natuurlijk. Dat was. En dan hadden ze, ik weet nog wel, de eerste jaren... dan hadden ze de congregaties van Beb en van Trace en van mij... deden ze sokken breien, mutsen breien, sjaals breien. En dan liep heel Amsterdams weer in zo'n sjaal. Zei ze, oh, die zijn met de nonnen geweest. Zo ging dat natuurlijk. En maar de eerste jaar hadden ze toen sokken gekregen en zo'n sjaaltje. Want kregen we bij de HEMA kregen we ook best heel veel spullen. En dan deden we daar pakjes van maken.
Een bijzondere groep zijn geweest. Elke straat prostituee met een eigen verhaal. En sommigen hadden geen familie meer, anderen hadden ruzie gekregen thuis of waren weggelopen. Soms probeerden ouders nog wanhopig contact te krijgen.
Je had ook wel eens moeders die belden of hun dochter gezien had of die bij ons was en zo. Ja, daar gaven wij geen inlichtingen over. We zeiden, ja, hoe heet ze? Ja, ze heet Marijke en dit. En toen zeiden wij van, nou, als ze vanavond komt, hè, dan zullen ze de groeten doen. Maar ja, dan zeiden we dat tegen mij, als je moeder heeft gebeld, dan weet ik veel, moest de groeten, oh, flikker op. Nou ja, oké. En dan, als de moeder dan weer belde, zei, nou ja, een moeder wil geen, of een dochter wil geen contact. Nee, ja. Nee. En mag ik dan nog eens bellen? Ja, natuurlijk, je mag altijd bellen.
Het lijkt misschien vreemd. Vrouwen in moeilijke omstandigheden, aan het werk als straatprostituee, en dan je eigen moeder die hulp aanbiedt, zo afwijzen. Maar volgens de zuster was het de drugs die praatte.
Een verslaafd zijn aan de drugs, dat zit helemaal in. En dat is alleen maar werken, wat dan ook. Hè? En om geld te hebben voor de drugs. Voor de doop, ja.
Ook Judith Niari kwam begin jaren 90 regelmatig in het Mirjamhuis in Amsterdam. Ze was volgens Bernadette een onopvallend type.
Een beetje verlegen. En had stijl haar, maar wel achterover eigenlijk. Kijk, wij, onze meisjes, hadden altijd de voornaam. Er was ook veel uiteindelijk dat ze een werknaam hadden eigenlijk. Hè? Maar bij ons gaven ze dan de naam met de letter van een achternaam. En, maar we hadden zoveel Jolanda, zoveel weet ik veel allemaal. Dan was het Jolanda D en Jolanda A, weet je, die, dat bedoel ik. Ja. En dan heb je hier deze. Ik weet niet of je die nog kent, dat was Anna. Mm-hmm. Dat was Anna K, maar dat is een grotere foto ervan. En die is ook vermoord.
Zuster Bernadette noemt het haast terloops. Meer prostituees die vermoord zijn. Want zo stond het ervoor. Vrouwen in de straatprostitutie waren vogelvrij, vertelt de zuster.
Sommigen die hadden geen plek. En dan sliepen ze hier onder de brug. En daar, en dan zat je dan nog een brug en sliepen ze daaronder. Maar ja, en verder sliepen ze met een vriend tussen haakjes. Dus daar moesten ze dan vaak voor werken.
Sommige vrouwen wonen dus bij een man. Een vriend, bij wie ze mochten slapen in ruil voor seks. En soms was dat in een huis, maar het gebeurde ook wel dat vrouwen op deze manier in een auto of een caravan woonden. Het lijkt erop dat Judith ook zulke adressen had in Amsterdam en Utrecht. Straks meer daarover. Maar eerst meer over het werk op de Amsterdamse tippelzone achter het Centraal Station. Vrouwen werden er wel opgepikt, maar afwerkplekken waren er niet. En voor de seks moesten de vrouwen en hun klanten zelf een goed plekje vinden. En dat was riskant.
Op de Ruiterkade zelf, ja, dan gingen ze met de klanten mee. En dan gingen ze maar ergens staan of namen wij of zo. Er zijn er ook heel veel meisjes toen vermoord. Ja, ja. Ja. Of de politie kwam 's morgens en dan hadden ze weer een meisje bij zich, weet je wel, helemaal naakt. En dan hadden ze weer alles afgenomen en ja, dan laten ze dan achter. En ja, de politie die komt dan en ja, dan bracht ze dan meestal bij ons. Ja.
Een afschuwelijk leven hadden die vrouwen.
Ja, 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 ja. Ja, en ja, je kunt wel zeggen, ja, ze kiezen ze voor, kiezen ze niet voor, nee. Maar het is echt de drugs, die moesten ze hebben. Ja. En, ja.
Ook voor Judith is het de drugs die haar de prostitutie heeft ingedreven. Ze is volledig verslaafd en doet wat ze moet doen om aan haar volgende shot te komen. Toch namen de vrouwen ook wel maatregelen om elkaar te waarschuwen.
Kijk, en dan hadden we een groot prikbord in de huiskamer. En dan stond op, bij die niet, bij die niet. Bij die man met een bordje of met een, weet wel, allemaal dingen. Dan moet je niet instappen, want die wil te veel of die wil zonder condoom en weet ik veel allemaal.
Ook gewelddadige mannen werden op de zwarte lijst gezet. En voor de politie kan het interessant zijn om te weten welke mannen destijds op deze lijsten stonden. En waarom? Weet jij daar meer over? Heb je nog namen of beschrijvingen van zulke mannen? Laat het ons dan weten. Het nummer is 0800 60 70. Anoniem melden mag ook 0800 7000.
En dan had je natuurlijk klanten erbij die hun geld dan nog afpakten en hun meer echt misbruikten. En dan de deur uittrapten. Ja, ja. En dan stonden ze weer. Dat was, ja.
Judith Niari werkte niet alleen op de Tippelzone in Amsterdam, maar ook op de zone aan de Europalaan in Utrecht. De Europalaan had betere voorzieningen. Zo waren er ook toen al vlakbij de Tippelzone afwerkplekken, zodat vrouwen niet een afgelegen plek hoefden op te zoeken.
Nou meneer. Je ziet ook op de dag, kom eens langs.
Ik heb op de Utrechtse Tippelzone afgesproken met Jan Schoenmaker. Het is overdag, dus los van af en toe een auto en een gemeentemedewerker met een bladblazer, is het er nu rustig.
Toch zijn er soms wel eens prostituees ook buiten de openingstijden. En toch lopen er soms toch prostituees. Was in mijn tijd al, we proberen het wel te vermijden, maar dat ban je nooit helemaal uit. En dit is typisch iemand die hoopt eigenlijk dat er nog een prostituee ergens rondhangt.
Tientallen jaren was Jan Schoenmaker de wijkagent van dit gebied in Utrecht. De gepensioneerde politieman heeft onlangs zijn memoires vastgelegd in een boek, De Wijkagent. En hij herinnert zich ook de zaak Judith Niari nog.
Ik was toen net wijkagent. Maar dat was in Dronten gebeurd, dus er is niet zoveel aandacht aan besteed. En in beginfase kwam er dus heel veel op me af.
Jan heeft zich dus nauwelijks met het onderzoek van destijds bemoeid. Hij had zijn handen al vol aan de prostituees en de dealers rond de Utrechtse Tippelzone begin jaren 90. Maar toch is het interessant om met Jan te praten. Hij weet wie hier in Utrecht destijds veel kwamen. Hij weet van dichtbij hoe het eraan toe ging. Welk type man gevaarlijk was. En hoe een seksafspraak zomaar kon uitlopen op moord.
Je moet je voorstellen, elke prostituee, verslaafd, niet verslaafd, kwam op alle tippelzones. Niet alleen in Utrecht. Utrecht was wel heel gangbaar, omdat dit midden van het land lag. Maar als wij ook prostituees zochten, dan maakten wij ook wel eens een ritje langs de drie grote steden. Dus Amsterdam wat minder, maar Rotterdam en Den Haag, om iemand te vinden. Ja. Een prostituant, een hoerenloper, wil graag een nieuw gezicht zien. En daarom was er ook heel veel interesse om te roleren. Dan nam men bijvoorbeeld een dealer of een snorder nam 5-6 prostituees mee en die dumpte niet dan op een tippelzone.
De prostituees moesten na een avond werken natuurlijk ook een plek vinden om te slapen. Daar hadden ze zo hun manieren voor, vertelt Jan. Soms gingen ze mee met de laatste klant. Maar er waren meer manieren. Zo stonden sommige mannen erom bekend dat ze altijd open stonden voor een ruil. Een slaapplek in ruil voor seks.
Zielige mannetjes, laten we het zo maar zeggen. Die alleen waren en eenzaam waren. En sommigen probeerden ook de verslaafden te helpen. Had ik altijd wel mijn bedenkingen bij. Verschillende mensen gehad die wilden bewijzen dat ze beter waren als Centrum Malibaan, afkikcentrum. Maar uiteindelijk kwam het ook weer dood gewoon op bezit neer. Bezitten van een medemens, bezitten van een prostituee. Want dan konden ze gewoon doen wat ze wilden. Ik noem het altijd kwartjesneukers. Uiteindelijk draait toch gewoon om seks.
Jan heeft in zijn tijd als wijkagent meerdere keren met zulke mannen te maken gehad. Mannen die zich voordoen als weldoeners, maar in de praktijk gevaarlijke mannen met een vooropgezet plan. Jan vertelt over zijn contact met één zo'n man destijds.
En ik had heel veel contact met hem. De telefoon is ook wel eens een keer blijven hangen. En dan hoorde ik echt dat hij flink tegen haar tekeer. Hij wilde haar gewoon bezitten. Uiteindelijk is die poging ook niet gelukt natuurlijk.
Het zou kunnen dat Judith contact had met zo'n zogenoemde weldoener in Amsterdam of Utrecht. Een man waar ze kon slapen, maar door wie ze ook onder druk werd gezet. Iemand die plotseling boos of wraakzuchtig kon worden. De manier waarop Judith is gedood zou daarbij kunnen passen, denkt Jan.
Dat is natuurlijk een heel agressief iemand geweest. Maar er waren best wel heel agressieve mensen. Ook op sukkiefiguren heeft een tippel zo'n aantrekkingskracht. We hadden in de huiskamer ook een lijst van auto's waar je niet mee moest gaan. En daar zetten wij zelf ook wel eens auto's op. Na overleg met de leiding uiteraard. Kijk, een prostituee heeft vaak een mes bij zich. Sommige prostituees, we hadden een prostituee ook die woonde. God weet ze ook alweer. Die had een verslaafde verleden, laat is clean geworden. Op elke klant namen ze wraak. En er zat altijd een mes in de mouw. Dat vond ik niet jovel.
Hoe namen ze wraak dan?
Door elke klant te rippen. Elke klant ripte ze. En dan ging ze de bus in, ze had heel lang haar. Deed ze snel de haar op een knotje en dan ging ze de andere kant weg. Maar we hadden dat in de gaten, dan stonden we te praten. Denk ik, hey. Dus dan spraken we eraan natuurlijk. En zo'n man kan dus ook zo'n mes afgepakt hebben. Dat kan natuurlijk, hè. En sommige klanten, die hebben ook een mes bij zich. En ik zeg, het is uiteraard een kille moord. Maar het kan ook in een opwelling zijn gebeurd. Dat zij bijvoorbeeld hem wilde rippen. En dat ze dan het mes pakte en hij pakte het mes af. Dus een handeling om een keel door te snijden is een stevige handeling. Maar in blinde paniek kan dat gebeuren, denk ik. Want je voelt dat je erbij bent.
In de volgende aflevering duiken we dieper in de contacten van Judith. We hebben inmiddels goed contact met enkele mensen die Judith in de laatste jaren van haar leven nog gekend hebben. Hun verhaal hoor je volgende keer. We hebben nog niet gesproken met oud-collega's van Judith, terwijl juist hun verhaal heel waardevol kan zijn. Volgens wijkagent Jan Schoenmaker moeten er nog oud-prostituees zijn die Judith gekend hebben en mogelijk meer over haar weten.
Nou, alsjeblieft, denk er goed over na. Zeg niet meteen, ik weet niet, maar denk gewoon goed na. Want zeker na verloop van een paar dagen komen toch weer dingen binnen.
We hebben in de afgelopen 5 afleveringen heel wat vragen aan je voorgelegd. Wat fijn dat je meeleeft met de nabestaanden van Judith en met ons wil meedenken. Om dit onderzoek verder in beweging te krijgen, om antwoorden te krijgen voor de nabestaanden van Judith en om de moordenaar te kunnen pakken, hebben we jouw hulp echt nodig. We zetten alle belangrijke onderzoeksvragen nog eens voor je op een rijtje. Als eerste, wie heeft Judith Niari gekend? Met name in de laatste jaren van haar leven. Misschien ook onder andere namen. Judith Klein of Kleine Judith. Had Judith misschien ook andere bijnamen? Wie heeft de foto's van Judith zoals ze eruit zag in haar laatste jaren? Met wie ging Judith om in die laatste periode van haar leven? Wie waren haar vrienden en wie waren haar klanten? Had ze ook vaste klanten aan wie ze vaker diensten verleende? En welke mannen stonden bekend als gevaarlijk op de tippelzones in Utrecht en Amsterdam? Welke mannen hadden slaapplekken, speciaal voor prostituees, in ruil voor seks? Wie weet waar Judith tussen 1 december en 6 december 1993 was? Hoe is het lichaam van Judith in Dronten terechtgekomen? Kende de moordenaar deze plek? Kwam hij er zelf misschien vaker? Werd deze plek misschien vaker gebruikt voor afspraken? Tot slot, het is belangrijk om te weten dat het ook mogelijk is om anoniem je verhaal te doen. Elk detail kan van belang zijn. Wil je iets aan ons kwijt? Meld je dan via 0800 6070 of anoniem via 0800 7000. Je kunt de redactie van deze podcast bereiken via podcast@politie.nl.